Zo, goedemorgen.
Fijn om weer bij jullie te zijn. Heel veel gezichten ken ik. Ik heb ook het idee dat ik een paar mensen zie die ik nog niet eerder heb gezien. Ik kom hier niet vaak, dus ik leek me toch goed om kort nog even mezelf voor te stellen. Ik ben Jonathan Schouten. Ik woon samen met mijn vrouw Carla en onze kinderen in Waalwijk. In het dagelijks leven ben ik pastoor voor pastoraat en kringenwerk in een evangelische kerk in Den Bosch. En daarnaast ben ik regiocoördinator voor de Alliantie van Baptisten en Kama-gemeenten. Dat is een netwerk van kerken waar jullie ook deel van zijn. Daar gelijk nog eventjes iets over. Ik kwam vanmorgen al iemand tegen die zei: hey, op de regiodag op 23 februari, dan ben ik er weer bij. Daar wil ik ook gelijk eventjes iets over vertellen. Voor het netwerk van kerken doen we altijd één keer per jaar een regiodag. En dat is een dag die echt bedoeld is om, als je deel bent van de kerk, als je actief bent hier in de gemeente, om anderen te ontmoeten. Want het leuke is dat op die dag, stel dat je hier misschien ben je actief in het kinderwerk. Als het beter is dat ik deze uitzet en door deze praat, mag je het zeggen. Oké, ik praat gewoon door. Als je bijvoorbeeld actief bent in het kinderwerk en je vindt het leuk om eens een kinderwerker uit Eindhoven te ontmoeten, of uit Roermond, of uit Tilburg, dat is wat je op die dag kunt doen. We komen echt bij elkaar in die bedieningsgroepen. En het is een mooie gelegenheid om gewoon eens wat, wat kennis uit te wisselen, wat ervaringen uit te wisselen. Nou goed, dus van harte aanbevolen. Het secretariaat van jullie die krijgt zeker mailings, dus via online kun je aanmelden. Maar van harte welkom. Goed, het is goed om samen te zijn en om samen ook te bidden, te zingen en de Heer te zoeken. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Wie heeft in zijn dagelijks leven het idee dat hij samenwerkt met de Heer? Wie heeft het idee van, hé, ik werk echt samen met de Heer? Wie wat handen? Oké. Wie zegt, ik voel dat eigenlijk niet zo, ik ervaar dat niet. Ik doe gewoon mijn leven, maar ik ervaar niet echt dat ik samenwerk met de Heer. Is er iemand die dat heeft? Oké, ik zie ook een hand. En wie zegt, het zit er een beetje tussenin. Ja, soms wel en soms niet. Ook een beetje. Oké. Nou goed, hou die vraag een beetje vast. Van, in hoeverre werk ik samen met de Heer en hoe zit dat? Vanmorgen wil ik met jullie Psalm 127 lezen. En dat is echt een vraag die je als het ware even stilzet en tot nadenken stemt. Psalm 127. En we gaan met elkaar gewoon nadenken van, wat heeft die psalm voor ons te zeggen? Goed, voordat ik hem ga lezen is goed om er even iets over te zeggen, zodat je een beetje begrijpt van hoe moet de een zal wat meer over de psalmen weten dan de ander, denk ik. Maar psalm 127 is deel van een groep van psalmen, 120 tot en met 134. En dat waren psalmen er staat ook boven pelgrimsliederen of opgangsliederen. En het komt er eigenlijk op neer dat de Joden, die zongen deze liederen als ze letterlijk op reis gingen. Dus zij woonden op allerlei plekken in Israël, maar ze hadden eigenlijk een soort plicht om als ze voor de grote feesten, om naar Jeruzalem te gaan, om naar de tempel te gaan. En als ze dan onderweg waren, dan zongen zij deze liederen. En Psalm 127 is het middelste lied, dat is het centrum van die groep liederen. Ik wil hem nu voorlezen. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je late rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. Ik wil even kort nog wat uitleggen over de psalm, omdat als je dit leest, dan kun je bijvoorbeeld afvragen van, wat is nou eigenlijk de bedoeling van die psalm? Het lijkt wel alsof vers 1 en 2 over iets anders gaan dan vers 3 tot 5. Vers 1 en 2 over de Heer die een stad, als de Heer de stad niet bewaakt en als hij het huis niet bouwt. En vers 3 en 4 gaat ineens over kinderen en zonen. Om daar even heel kort bij stil te staan, ook al lijken die versen niet heel veel met elkaar te maken hebben, we hebben ze wel gewoon als één lied overgekregen, als één psalm. Wij lezen het nu in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws is het bijvoorbeeld zo dat het woord voor bouwen, dat is dacht ik banna. En het woord voor zonen of kinderen, banim, dat klinkt dan weer hetzelfde. Er zit vaak heel veel in die poëzie, komen dingen terug. Waardoor je ziet van het is wel bedoeld als één lied. Daarnaast heeft het ook wel een beetje, deze hele psalm, eigenlijk te maken met het alledaagse. Zowel het bouwen van een huis als het stichten van je gezin. Het heeft te maken met het, je zou kunnen zeggen, het gewone leven. Dan nog eventjes. Even kijken, bijvoorbeeld bij drie kinderen zijn een geschenk van de Heer. En ja, wat daarover gezegd. Nou goed, ik kan me voorstellen als je dat leest, dat dat ook even wat vragen oproept. Van hé, ja, alsof het. Als hier dan staat: de vrucht van de schoot is een beloning. Dit bedoelde ik eigenlijk: een beloning van God. Hè, dat roept misschien even wat vragen op, alsof kinderen bijna een soort beloning zijn van God. Nou, ik wil dat wel even benoemen. Goed, dat kan, maar. Ik zou daarvan zeggen, neem eventjes mee voor nu. Die hele vraag van, al die vragen die dat oproept, die parkeren we. Maar het ademt in ieder geval iets van, het is niet maakbaar. Als je dit leest, dan zie je van, kinderen krijgen is blijkbaar niet iets wat, het is niet maakbaar. Je hebt het niet in de hand en uiteindelijk is het ook iets wat God geeft. Goed, eventjes kort wat dingen over die psalm. Nu ga ik wat meer toe naar, maar wat was er nou eigenlijk aan de hand? Er staat boven dat deze psalm geschreven is door Salomo. Maar ik zei net, het is onderdeel van een groep liederen, 120 tot en met 134. En andere mensen, dat waren ballingen, die hebben deze groep liederen zo samengesteld. En wat waren de ballingen? In het Oude Testament, als je dat wel eens hebt gelezen, het is best wel, er zitten moeilijke boeken bij, maar dan zie je dat de profeten, die treden op een gegeven moment op, die spreken het volk aan en die zeggen eigenlijk, blijf dicht bij de Heer. Blijf trouw aan hem, want ik voorzie eigenlijk dat jullie gaan afdwalen van de Heer. En als je dat gaat doen, let dan op, want er komt een dag. Er zal een moment komen dat er een oordeel zal komen. Dan zul je weggevoerd worden naar een ander land. En uiteindelijk is dat ook wat er gebeurt. Op een gegeven moment zijn ze ontrouw. Worden ze weggevoerd als ballingen. En wonen ze in een ander land. En die ballingen, dat waren dus Joden, die leefden op een gegeven moment in Babylonië. Die leefde te midden van een volk die niet de God van Israël diende. Die leefde te midden van mensen die niks met God hadden. En ze hebben het daar moeilijk. En als je kijkt naar psalm 120 tot en met 126. Dat zijn psalmen waarin ze als het ware hun nood naar God uiten. Van Heer, zie onze nood, zie onze pijn. En 127 is dan een soort omkeer waarin ze zeggen, oké, Heer, maar ik kies er nu voor om op u te blijven vertrouwen. Nu ga ik naar onze situatie. Zoals wij hier leven. Ik woon niet in Venlo, maar als ik het gewoon een beetje aanvoel. En zoals ik het zuiden ken. Als je christen bent, hier in dit deel van het land. Dan ben je een minderheid. Dat weten we ook gewoon uit alle statistieken. En ik denk dat velen van jullie dat ook gewoon zo zullen voelen. Misschien in de straat waar je woont, of in je familie, of op je werk. Het feit dat jij een evangelisch christen bent die zegt, ik neem de Bijbel echt serieus en ik geloof daadwerkelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood en hij leeft, dan ben je deel van een minderheid. En dat kan ervoor zorgen dat je je ook soms in de verdrukking voelt. Dat je druk voelt uitgaan van de maatschappij om jou heen, om nog wel vast te houden aan dat geloof. Die druk vanuit de maatschappij en de samenleving, die is er op jou, maar ook gewoon, je komt hier ook op zondag nu bij elkaar en met andere bijeenkomsten, ook in de kerk. Onze hele samenleving en onze hele cultuur, die houdt niet een rekening mee. Hey, er is een God en die God die heeft het leven gemaakt en hij is uiteindelijk die boven alles staat. Nee, er zit in onze cultuur zit ook heel veel maakbaarheid. Zo van, hey, als je A doet, dan komt vanzelf wel B en dan komt C wel. En er zit iets in van, doe nou maar dit en dan doe je dat. En het is een beetje, maak je eigen geluk of zet het allemaal maar zelf. Je hebt het allemaal zelf in de hand. Dat is in ieder geval wat mensen graag willen geloven. Maar goed, dan komen wij bij elkaar. En de enorme invloed van de samenleving, elke dag heb je ermee te maken. Nou, hoe kun je nou vasthouden aan God? Hoe kun je ermee omgaan? Nou, deze psalm die wordt algemeen erkend als een psalm van wijsheid. Dus je kunt je afvragen van, wat is dan wijsheid? En dat is, leef afhankelijk van hem, dan mag je zijn zegen verwachten. Deze psalm die maakt duidelijk, leef afhankelijk van hem, dan mag je zijn zegen verwachten. Nou, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het eruit om afhankelijk van hem te leven? In de eerste plaats, zoek steeds de wil van de Heer. Als je even teruggaat naar die psalm, dan zie je dat in vers 1 daar staat, als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter de ronde. Nou, dat roept de vraag op, als je dat leest, dan roept dat in ieder geval denk ik een beetje de vraag op. Maar, maar wat zou de Heer dan willen bouwen? Of waar is hij dan aan het bouwen? Wat wil de Heer dan bewaken? Of waar is hij aan het bewaken? Want je wil daarbij zijn, want je wil graag dat hij meedoet. Als ik over deze verzen nadenk, dan doet het mij ook denken aan de woorden die Jezus sprak. In het Johannesevangelie, dan zegt Jezus op een gegeven moment van, ik doe alleen maar wat ik de Vader heb zien doen. Dus mensen hem bevragen op wat hij doet, dan zegt Jezus, ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Op een andere plek zegt Jezus, dan heeft hij het ook tegen zijn leerlingen, blijf in mij, want zonder mij kun je niks. Dat ademt allemaal die sfeer van, het is dus belangrijk om de wil van de Heer te zoeken, om als het ware te zoeken naar, hé, maar waar is God dan bezig? Waar is hij aan het werk? En daar wil ik ook aan het werk zijn en daar wil ik mee bewegen. Ik wil een voorbeeld geven vanuit het boek Handelingen. In Handelingen 16, dan lees je het verhaal van Paulus, die samen met onder andere Silas op zendingsreis is. En ze zijn op zendingsreis en ze trekken door een gebied en ze verkondigen het evangelie. En op een gegeven moment staat er in dat hoofdstuk dat ze bij een bepaalde grens komen van een gebied. En dan worden ze verhinderd. Dan staat er dat de Heilige Geest belemmert hen om verder te gaan. Dan zeggen we, oké, we gaan niet verder naar het volgende gebied. Maar ze blijven in het gebied waar ze zijn. En uiteindelijk komen ze in een stad Troas, als een havenstad. Als ze daar zijn, dan krijgt Paulus, die krijgt 's nachts een visioen. En in dat visioen ziet hij een man uit Macedonië en die doet zo, die wenkt hem en die zegt, steek over, kom naar ons toe, kom ons helpen. En de volgende dag vertelt Paulus dat aan de mensen met wie hij op reis is. Ze interpreteren dat, ze ervaren dat als, dat is God die duidelijk maakt dat wij moeten oversteken en naar Macedonië toe moeten. Ze nemen een schip, ze steken over en ze komen in Macedonië. En uiteindelijk belanden ze in de stad Filippi en dan gaan ze het evangelie verkondigen. En daar komt onder andere Lydia tot geloof. En er gebeuren heel veel bijzondere dingen. Ze maken onder andere mee dat er een vrouw achter hen aanloopt die continu roept, dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. Dat was op zich waar, alleen uiteindelijk ontdekte Paulus, de bron van waaruit zij dat continu maar zegt, die klopt niet. Die vrouw was namelijk bezeten door een demon. Paulus die bevrijdt haar, die spreekt uit van ga weg van haar in de naam van Jezus en die vrouw wordt vrij. Dat had weer heel veel gevolgen, want die vrouw had een soort waarzeggende gave en die vrouw was eigendom van een aantal mensen in die stad en die mensen verdienden heel veel geld aan haar. Nu had ze die gave niet meer en zo'n beetje op een gegeven moment werden er allerlei mensen tegen Paulus en Silas en hun team opgezet, waardoor de hele stad in rep en roer was. Ze belanden in de gevangenis en Paulus die zit met Silas in de gevangenis en dan op een gegeven moment, terwijl ze daar vastzitten, beginnen ze te zingen en de Heer te prijzen. En dan breken de boeien en de deuren gaan open. En ik zou zeggen, God is daar in de gevangenis. En er gebeuren hele bijzondere dingen. En de baas van de gevangenis komt ook tot geloof. Nou, een prachtig verhaal. Wat mij nu om gaat is, ik ga terug naar mijn punt. Zoek steeds de wil van de Heer. Dat is niet iets makkelijks. Ik kan me best voorstellen dat als je hier zit, dat je denkt, ja, ik heb nou niet elke dag een visioen. Ik vind het ook heel ingewikkeld. Ja, hoe werkt dat dan? Hè? Als je dan een droom hebt, hoe weet ik dan of die van God is? Nou, dat is ook lastig. Maar je ziet heel duidelijk, we zijn gewoon geroepen om de wil van de Heer te zoeken. En hoe kunnen we zijn wil zoeken? We lezen in de Bijbel, daar spreekt hij door. Maar hij kan ook spreken met een droom of op een andere manier of de andere mensen heen. Maar het gaat erom dat je daarnaar zoekt. Van Heer, wat is nou wat u wil zeggen? Wat is wat u wil duidelijk maken? Wat wil u nou zeggen tegen mij? Wat wil u zeggen tegen ons als gemeente? Maar zoek daarnaar. Mijn tweede punt. Hoe ziet het eruit om afhankelijk van hem te leven? Mijn tweede is, stel je zegeningen. In vers 5 van Psalm 127, daar staat: gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Nou, die pijlen, dat waren in dit geval zonen. In die tijd was het heel belangrijk om zonen te hebben. Waarom? Het was een patriarchale samenleving. Dat betekent dat mannen waren erg belangrijk. En bijvoorbeeld zonen, die konden je helpen in de stadspoort. In de stadspoort, daar werden belangrijke beslissingen genomen door de mensen die het voor het zeggen hadden in de stad. Daar werden rechtszaken gedaan. En je eigen zonen konden ook als getuigen optreden voor jou. En konden je helpen en ondersteunen. Dus het was erg belangrijk om zonen te hebben. Als in deze psalm wordt gezegd, gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Dan ademt dat dus iets van, hey, je hebt dat, het is niet maakbaar. Want uiteindelijk, het is God die dat geeft, maar als je iets hebt ontvangen van hem, dan mag je er dankbaar voor zijn. En het is goed, en dit spreekt iets uit van, hé, ik besef dat. Dank u wel dat ik iets heb ontvangen van u. Ik wil een voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven. Vorig jaar was ik met een aantal collega's, had ik een soort retraite. En er was een Amerikaanse pastor en die leidde die conferentie. En die gaf ons op een gegeven moment een opdracht. En die zei tegen ons, ik wil dat je een storyboard maakt. En ik dacht, oké, nou, wat is dat? En ik heb de mijne meegenomen. En je ziet allemaal plakkertjes. Hij zei van, ik wil dat je nadenkt over belangrijke gebeurtenissen in je leven. En dat je die opschrijft op kleine papiertjes. En nou, dat heb ik gedaan. En toen zei hij, nou, en nu wil ik dat je de echte mijlpalen, de dingen die echt ervoor zorgde dat er een grote verandering was, geeft hij een andere kleur. Dus nou, dat heb ik ook gedaan. En toen zei hij op een gegeven moment, ik wil dat je die gebeurtenissen indeelt in hoofdstukken. En dat je die hoofdstukken titels geeft. Nou, je ziet hier 3 hoofdstukken. Dit is 0 tot 20, dat is in jaren. 20 tot 30 en hier is 30 plus, daar zit ik nu. Maar met name toen hij zei, hey, ik wil dat je nadenkt over hoofdstuktitels. Toen dacht ik, ja, welke titel zou ik nou het hoofdstuk geven? En toen kwamen er bijbelversen in mijn hoofd en ik merkte dat me dat echt raakte. Bijvoorbeeld bij 0 tot 20, toen moest ik denken aan het vers wat ik kreeg toen ik gedoopt werd, toen ik 19 was. Wentel uw weg op de Heer en hij zal het maken. Ik besefte dat uiteindelijk, van 0 tot 20, uiteindelijk wat God gedaan had, is dat hij mij klaarmaakte en liet zien van Jonathan, je moet een keuze maken voor mij. Het is belangrijk dat je je leven toewijdt aan mij. Van 20 tot 30 was de fase dat ik echt aan het zoeken was, exploreren. Van Heer, wat wilt u van mij? Ik deed HAO, bedrijfseconomie. Ik dacht, is dit het nu? Toen ging ik later theologie doen. Weer iets anders was een partner vinden. Nou, uiteindelijk, toen ik 28 was, trouwde ik met mijn vrouw Carla. Maar het was een fase van zoeken. Van Heer, wat wil u? Is dit het? Wat vraagt u van mij? Had ik bijvoorbeeld de tekst die ik erg mooi vind uit Exodus, ik zal er zijn, waar God zichzelf voorstelt en zegt, hey, mijn naam is, ik zal er zijn. Dat is wat ik toen ook heel erg heb ervaren. Als ik soms zoekende was, van Heer, wat wil u nu eigenlijk? Welke weg moet ik gaan? Maar dat ik steeds weer merkte van, hey, maar ik ben erbij. Dat God dat als het ware duidelijk maakte. En nu 30 plus, dat een beetje een teken van, zo ervaar ik dat van, hey, verdere groei. Je hebt heel veel keuzes gemaakt. Je bent volwassen geworden en nu komt het aan om verder stappen te nemen. En God is daarbij. Maar wat ik merkte toen ik dit ding maakte, dat storyboard, doordat ik gedwongen werd om na te denken van, hey, wat heeft God nou eigenlijk gedaan in jouw leven? Wat waren die mijlpalen? Wat heeft hij gegeven? Wat heb ik ontvangen? Dat door daarop terug te kijken, dat maakte dat ik inzag van, ja, Heer, ik ben afhankelijk van.